thuis. Ik wil zo meteen iets lezen uit Genesis hoofdstuk 19, de verzen 1 tot 29. Genesis 19. Het is het verhaal over Lot. En er is een voorgeschiedenis aan. En het is, er staan heel wat hoofdstukken waarin Lot ook in voorkomt. En het is wel fijn om de voorgeschiedenis even te vertellen. Lot is een neefje van Abram. Lot zijn vader is jong gestorven. En over zijn moeder lezen we helemaal niets. Abram ontfermt zich over zijn neef Lot. Hij neemt hem mee als hij door God wordt geroepen om zijn land, dat is Mesopotamië, om dat te gaan verlaten. Abram heeft een ontmoeting met God, een stem, een aanwezigheid die zo krachtig en zo sterk is dat Abram daarnaar moet luisteren en daaraan moet gehoorzamen. En die stem zegt: verlaat je familiekring, verlaat je ouderlijk huis en ga naar een land wat ik je ga wijzen. En Abram doet dat en hij neemt Lot mee. En dan volgen er heel wat verhalen in dat land, in Egypte. En Lot gaat steeds met Abram mee. En er zijn nogal wat omzwervingen, maar uiteindelijk zien we dat Lot en Abram rijke veeboeren worden. En Lot wordt zo vermogend, en Abram ook, dat ze elkaar in de weg gaan zitten. En de herders van Lot en de herders van Abram krijgen ruzie over waar hun vee mag, de weide mag zijn. En dan besluiten ze om uit elkaar te gaan. En dan zegt Abram tegen Lot: weet je Lot, we moeten uit elkaar gaan. Kies jij maar waar je heen wilt. Als jij naar het noorden gaat, ga ik naar het zuiden. Als jij naar het westen gaat, ga ik naar het oosten. Maar we moeten uit elkaar. En Lot denkt: nou, dat is mooi. Ik mag kiezen. En ze staan daar op een berg of een heuvel. En hij kijkt om zich heen en hij ziet daar die Jordaan met dat water en die groene vlakte daaromheen. En hij denkt: nou, dat is lekker. Als ik mag kiezen, dan kies ik mooi die vruchtbare omgeving. Hij weet dat dat in de buurt is van de stad Sodom en Gomorra, de steden Sodom en Gomorra. En die steden die hebben een beruchte faam. Er is een bericht uitgegaan over die steden. Dat is slecht daar. Daar is ontzettend veel onrecht, geweld, allerlei dingen die niet goed zijn. Maar, denkt Lot, daar ga ik toch niet wonen. Ik ga gewoon in de buurt wonen. Later blijkt dat Lot daar toch wel in die stad is gaan wonen. Dat is ook wel makkelijk om in een stad te wonen met al zijn faciliteiten. Hij is dat toch wel gaan doen. Sterker nog, hij wordt een belangrijk persoon in die stad. Dat merk je aan het feit dat hij in de poort van de stad mag zitten. En dat is meestal de plek waar de bestuurders van de stad zitten, waar recht wordt gesproken, waar mensen controleren wie komt er binnen, wie gaat er weg. En daar mag Lot ook bij zijn. In het hoofdstuk voor 19, hoofdstuk 18 dus, daar staat dat God weer een ontmoeting heeft met Abram. Twee engelen en de Heer komen bij Abram. En ze hebben een heel gesprek en als dat klaar is, dan gaan ze weg en Abram loopt mee. En die engelen lopen vooruit en God, de Heer, loopt met Abram op. En God zegt tegen Abram: die stad Sodom, daar is zoveel slecht gerucht van. Dat is zo slecht, die ga ik vernietigen. En dan gaat Abram denken: ja, maar Lot woont daar ook. En dan gaat Abram met God onderhandelen. En hij zegt: ja, maar Heer, als daar nou 50 mensen rechtvaardig zijn, die niet meedoen aan dat geweld en aan dat onrecht, gaat u die stad dan toch vernietigen? Nee, zegt God, als er 50 zijn, ga ik hem niet vernietigen. En dan denkt Abram: ja, maar misschien zijn het er geen 50, maar 45. En dan zegt God: Abram, mag ik het nog een keer? Als er nou 45 zijn, en dan zegt God, dan ga ik hem niet vernietigen. En zo soebat Abram met God door. En op een gegeven moment zegt God: als ik 10 rechtvaardigen vind in die stad, dan ga ik hem niet vernietigen. En dan komen we bij het verhaal van Genesis 19. En als u wilt meelezen, zoek het even op. Die engelen waren al vooruit gegaan en dan staat er: de twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan. Lot zat juist in de stadspoort. Zodra hij hen zag, stond hij op en ging hun tegemoet en boog zich diep voor hen neer. Heren, zei hij, komt u toch mee. Het huis van uw dienaar staat voor u open. Overnacht daar en was er uw voeten. Dan kunt u morgen vroeg uw weg vervolgen. Nee, dank u, antwoordde ze. We overnachten wel op het plein. Omdat Lot echter sterk bleef aandringen, gingen ze met hem mee naar zijn huis. Daar maakte hij een maaltijd voor hen klaar. Hij bakte brood en ze aten bij hem. Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop. Jong en oud, niemand uitgezonderd. Waar zijn die mannen die bij je overnachten? Riepen ze Lot toe. Breng ze naar buiten, we willen ze nemen. In andere vertalingen staat, we willen gemeenschap met elkaar. En weer andere, we willen ze verkrachten. Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. Maar vrienden, zei hij, zoiets kunnen jullie toch niet doen? Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen. Doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust. Ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden. Maar ze schreeuwden, uit de weg! En ook riepen ze, dat woont hier als vreemdeling en moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Wacht maar, jij zult er ook van lusten. En nog veel meer dan zij. En ze drongen Lot ruw opzij en wilden... En wilden de deur openbreken. Hoort u het nog? Ja? En wilden de deur openbreken. Maar de twee mannen trokken Lot het huis in en deden de deur weer dicht. En ze sloegen alle mannen die bij de ingang van het huis waren, jong en oud, met blindheid, zodat ze tevergeefs probeerden de ingang te vinden. Daarna vroegen ze aan Lot, hebt u nog meer familie? Zonen, dochters, een schoonzoon? Ga met iedereen die bij u hoort weg uit deze stad. Wij staan namelijk op het punt deze stad te verwoesten. Er zijn zulke ernstige beschuldigingen tegen haar ingebracht dat de Heer ons hierheen heeft gestuurd om haar te verwoesten. Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, en zei tegen hen, vlug, weg uit deze stad, want de Heer gaat haar verwoesten. Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus. In sommige vertalingen staat, beschouwde hem als een grapjas. Zodra het licht begon te worden, zetten de engelen Lot aan tot spoed. Vlug, ga weg hier met uw vrouw en uw twee dochters. Anders komt u om vanwege de misdrijven die in deze stad zijn begaan. En toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de Heer hem wilde sparen. En ze trokken hem mee de stad uit. En pas buiten de stad bleven ze staan. Toen zei een van hen, vlucht, uw leven is in gevaar. Kijk niet om, sta nergens in de vallei stil. Vlucht de bergen in, anders komt u om. Maar Lot antwoordde, nee, dat niet, mijn heer. U hebt het beste met uw dienaar voor. U bewijst mij een grote weldaad door mij in leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen ontkomen. Het onheil zou mij inhalen en ik zou alsnog sterven. Dat stadje daar is dichtbij. Dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om daarheen te vluchten. Dat zou mijn redding kunnen zijn. Het is maar een klein stadje. Hij kreeg ten antwoord, ook in dit opzicht zal ik u ter wille zijn. Het stadje dat u bedoelt zal ik niet wegvagen. Vlucht daarheen en haast u, want tot u daar aangekomen bent kan ik niets doen. En zo kreeg die stad de naam Soar. Dat betekent klein stadje. De zon was al opgegaan toen Lot in Soar aankwam. En toen liet de Heer uit de hemel zwavel en vuur neerregenen op Sodom en Gomorra. En hij vernietigde die steden en de hele vallei met de inwoners van al die steden, met alles wat er op het land groeide. De vrouw van Lot die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout. En Abram stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heer had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abram dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had ons te boven keerde. Tot zover wilde ik het lezen. En dan merk je wel, het loopt niet goed af met Lot. En er komt nog een klein stukje hierna. En ook dan, het loopt niet goed af met Lot. En wat kunnen wij nou leren van deze verhalen? Er staat in de Hebreeënbrief dat ze zijn opgeschreven om ons te leren. Nou, eerst dat stukje van Genesis 18. God voltrekt niet zomaar een oordeel. Hij beoordeelt een situatie heel nauwkeurig. Hij wil zijn oordeel niet uitvoeren als er nog 10 rechtvaardigen in die stad zijn. Nou, die stad is niet zo groot, dat is geen Gorkum of Amsterdam of zo. Maar je kunt wel een beetje inschatten hoe groot die is. Als je kijkt naar Jericho, ook in die, iets later in die tijd, dan kon je daar in 1 dag 7 keer omheen lopen. Daarmee kan je zo'n beetje de omtrek uitrekenen. En als je de omtrek weet, kan je ook de oppervlakte uitrekenen. En dan kom je op zo'n 2, 3, misschien 4 vierkante kilometer. En laten er 2000, 3000 mensen wonen. En die zijn allemaal van het rechte pad afgeweken. En God zegt, als er nou nog 10 zijn die rechtvaardig leven, dan spaar ik ze allemaal. God velt niet zomaar een oordeel uit. In Jesaja 61 lees je dat ook. Daar zegt de profeet van, er is een jaar van het welbehagen of een jaar van genade en een dag van wraak van onze God. En dan zie je dat de verhouding genade tot toorn of straf is, ja, dat is 360 keer zo groot. En dat is onze God. Als Israël in Egypte woont, dan moeten ze nog honderden jaren wachten, want de maat van de Amorieten om die te verdrijven en om die weg te sturen en om af te straffen en te vernietigen, is nog niet vol. God gaat niet zomaar een straf uitvoeren. In Sodom zijn de misstanden enorm. En de hele bevolking doet eraan mee. En dan kun je je afvragen, wat is er dan mis in die stad? En daar kom je wel achter als je dit leest, als je leest wat die engelen erover vertellen, maar ook in het Nieuwe Testament en in Ezechiël, meen ik, in Jeremia wordt ook Sodom genoemd. En als je dat bij elkaar neemt, dan merk je allereerst, er is een enorme mate van ongastvrijheid. Er komen vreemdelingen in die stad en het Midden-Oosten staat bekend om zijn gastvrijheid. Gasten worden verwelkomd, zoals Lot dat deed. Wordt een slaapplaats aangeboden, wordt een maaltijd aangeboden. En hier zie je, de mensen zijn er alleen maar op uit van, wat is dat voor iemand? Oh, die kunnen we wel eventjes verkrachten. Daar kunnen we wel eventjes plezier aan gaan beleven. Ongastvrijheid. Het heeft de vorm van orgieën, van groepsverkrachting. Alle mannen lopen uit en we willen die mannen willen we hebben. We willen ze verkrachten. Het is een uiting van homoseksuele lusten. Het is een schending van mensenrechten. En in andere bijbelgedeelten staat, het is schaamteloos pronken met hun slechte daden. In het Nieuwe Testament schrijft Judas daar ook over. En hij omschrijft het als hoererij bedrijven en ander vlees achterna gaan. Hoererij, ontucht bedrijven met ander vlees. En wat is dat dan, ander vlees? Nou, dat is hier heel duidelijk. Dat zijn engelen die er als mannen uitzien. En die mannen van Sodom willen daar hoererij, ontucht mee bedrijven. Maar het ander vlees, dat gaat verder dan dat. Dat is eigenlijk seks bedrijven met schepselen waar het niet mee bedoeld is. En in de Bijbel lees je heel duidelijk wat wel bedoeld is en wat niet bedoeld is. En wat niet bedoeld is, is mens met dier. En dat komt voor, ook in deze tijd. Er zijn clubs waar dat gedaan wordt. Mens en dier, dat wordt een gruwel genoemd. Man met man. Vrouw met vrouw. Volwassenen met kinderen. De Bijbel heeft daar iets tegen. Heel duidelijk. Zegt dat is een gruwel, dat moet je niet doen. Het was daar gemeengoed geworden. Jan Hamstra had het een tijdje geleden over de maat kan vol zijn. En dan grijpt God oordelend in. Wij in Nederland en in de hele westerse wereld, als wij om ons heen kijken, dan merk ik dat we eigenlijk leven te midden van misstanden die vergelijkbaar zijn met die in Sodom en Gomorra. Ook in de westerse wereld worden heel veel onreine uitingen op het morele gebied, op het seksuele gebied, worden goed gepraat en zelfs gepromoot. Voorbeelden te over. De televisie, de billboards moedigen ontrouw aan. Vreemd gaan, stiekem doen op seksueel gebied. We hebben minachting voor het leven door bijvoorbeeld abortus. En ik denk dat je abortus een beetje kunt vergelijken met wat er in de Bijbelse tijd kinderoffers werden genoemd. Kinderen offeren aan vreemden, aan goden, aan afgoden. En nu worden kinderen worden geofferd aan het gemak, aan het leven, om niet de last van kinderen te hebben en wel het plezier van het verwekken ervan. We hebben levenseinderegelingen. En we hebben een enorme aandacht wereldwijd voor genderkeuzes. LHBTIQ+. We weten dat na de zondeval de mens niet meer volmaakt wordt geboren. Ieder mens heeft zijn handicap. Sommige lichamelijk, sommige geestelijk. Er is een probleem. En dat is vanwege de zondeval. En voor die problemen moeten we onze ogen niet sluiten. En er zijn mensen die hebben grotere problemen en die hebben kleinere problemen. En aan ons als christen is het om daar op een hele liefdevolle manier mee om te gaan. Om er begrip voor te hebben voor de problemen waarmee mensen kampen. Maar we moeten ons wel aan de Bijbelse normen en richtlijnen houden. En op die manier de mensen helpen met hun problemen. Dus niet afkeuren, wegwijzen en hier hoor je niet. Nee, hoe kunnen we jou liefdevol helpen? Hoe kunnen we jou opvangen? Hoe kunnen we proberen om je met een bepaald probleem door het leven te laten gaan? En dat is de Bijbelse manier. Dus we moeten niet alle praktijk die bij dat LHBTIQ+ naar voren komt, dat maar weer goed praten en daar een of andere Bijbelse goedkeurende uitleg voor vinden, want ik heb ze niet gevonden. We moeten het Bijbels toetsen. En onze samenleving promoot deze uitingen. Nu wappert de regenboogvlag op gemeentehuizen, op politiebureaus, op scholen. In het lesprogramma worden er voor scholen, voor tieners en pubers, wordt er materiaal aangebracht waardoor het heel gewoon wordt gevonden dat jongens zich als meisjes gaan gedragen en meisjes zich als jongens gaan gedragen en andere bijzondere uitingen. En het probleem daarvan is dat het jongeren onzeker maakt. En ik ben ook jong geweest, ik was een jongen. En als jongen ben je best wel eens op een bepaalde leeftijd nieuwsgierig naar hoe andere jongens er nou uitzien. En dat is een, denk ik, een normale nieuwsgierigheid. Maar daarmee ben je nog niet homo. En nu wordt er gezegd van ja, dat kan heel goed. En dan heb je waarschijnlijk, dan heb je misschien van binnen ben je dan een meisje en van buiten ben je een jongen. Of van binnen ben je een jongen en van buiten ben je een meisje. En dat is ook goed. Ik denk dat het als ouders heel belangrijk is om je kind te bevestigen, allereerst dat het een kind van God is. En dat God hem zo gemaakt heeft als een jongen. En dat een jongen een toekomstperspectief heeft om op te groeien naar een man naar een vader met een gezin. En dat een meisje wordt opgevoed met het perspectief van, je bent een meisje, je wordt een vrouw en je wordt, kan een moeder worden en je komt in een gezin. En dat je die identiteit aan je kind meegeeft. En vooral dat het een kind van God is en dat je je niets moet laten wijsmaken van allerlei gedachtegangen die momenteel in de wereld rondgaan. Het maakt kinderen onzeker. Wij hadden pas een gesprek met iemand die we goed kennen in Bonaire. Bonaire is sinds een paar jaar een Nederlandse provincie. En daar komt dus de hele regelingen van Nederland op stikstofgebied, op milieugebied. Daar kijken ze helemaal niet hoe het daar is. Dat moet daar ook worden uitgevoerd. Er komen dus politici en er komen mensen naar Bonaire toe om te zeggen hoe het allemaal moet. En ze komen dus ook met een schooldelegatie daarheen van dit en dat en zo moet het. En daar is daar helemaal niet zo'n probleem met gender. Maar wat er nu gebeurt is dat kinderen, dat hoorden we dus van vrienden van ons, die komen naar thuis van, ja nou, maar wie ben ik nou? Hoe zit dat nou? Wie ben ik nou? Ben ik nou een jongen, ben ik nou een meisje? En het maakt kinderen onzeker. Nou, nogmaals aan ouders de taak om mee te geven wie je kind is, wat zijn identiteit is. En je niet laten meeslepen door een hele wijdverbreide gedachtegang. Verder zien we wel meer in onze samenleving waar Gods toorn over zou kunnen komen. Ook overal ter wereld zie je hoe langer hoe meer geweld om jouw eigen inzichten te gaan af te dwingen. Om voor rechten op te komen of voor regels waarvan jij denkt die zijn goed. En dan wordt verkeer ontregelen, dat wordt je vastplakken aan schilderijen. Het wordt bedreigen van politici en zelfs bedreigementen door politici. En dat neemt hoe langer hoe meer toe. Het maakt de samenleving onveilig, er komt meer geweld in de samenleving. En dat met al dat onrecht en alles wat er aan onreinheid binnenkomt, dat geeft een situatie waar je kunt zeggen, Sodom, het zou hier ook zomaar kunnen zijn. Maar de maat is voor God nog niet vol. Want er zijn in dit land en in de westerse wereld nog veel godvrezende mensen over. Toch merken we dat dat aantal aan kerkverlating, dat best afneemt. En daarom is het voor ons een taak om niet mee te gaan met het wereldse gedachtegoed en om ons vast te blijven klampen aan het woord van God. Lot deelt zijn leven met zijn oom Abraham. En Abraham wandelt met God. Hij vertrouwt God. Hij richt altaren, aanbiddingsplaatsen op om God te aanbidden. Hij heeft een hechte relatie met God. Niet dat hij geen fouten heeft gemaakt, maar hij komt steeds weer terug op, ik wil met God leven, ik wil God gehoorzamen, ik wil hem volgen. Van Lot lees je nergens dat hij ook maar een relatie heeft of probeert te krijgen met God. Hij leeft mee op het geloof van zijn oom Abraham, maar hij leert God niet echt kennen. Hij houdt God op een afstand. Hij deelt in de zegeningen van Abraham en dat maakt hem ook uit op het materiële. En zo kun je leven, meeliften op de zegeningen van het geloof van een ander, van je ouders bijvoorbeeld. Maar het is zo belangrijk dat je als kind, als opgroeiende, zelf een keuze maakt om die relatie met God te hebben. Je kunt meeleven op het geloof van je man, op het geloof van je vrouw, op het geloof van je broer, van je zus, van je oudste, van je voorganger. Maar als het erop aankomt, zou je er zoals Lot wel eens een keer alleen voor kunnen staan en zelf een beslissing moeten nemen. En dan maak je keuzes vanuit jouw eigen inzichten en van wat de wereld om jou heen jou heeft ingesproken. En dan maak je verkeerde keuzes vaak. En Lot doet dat ook. Hij kiest voor het beste deel van het land. En dat is om twee redenen fout. Allereerst, Abraham vanuit de beleefdheid in die cultuur zegt hij, Lot, kies jij maar. En Lot is veel jonger dan Abraham. En die had natuurlijk moeten zeggen, nee oom, u bent de oudste, het is uw plan geweest om hierheen te komen, kiest u maar. Maar hij doet het niet. Hij denkt, oh lekker, ik mag het mooiste gedeelte kiezen. En hij ziet dat prachtige land langs de Jordaan. Hij ziet ook die vergiftigde stad Sodom, maar hij denkt van, ik kies dat mooie vruchtbare land en dat Sodom, dat laat ik wel even liggen. Hij maakt een verkeerde keuze. Al die welvaart die hij van zijn oom te danken heeft, die pikt hij mooi in, maar hij geeft zijn oom geen voorrang en hij gaat wonen in de buurt van die immorele stad. Hij gaat er zelfs inwonen. Je leest in de tweede brief van Petrus dat hij zich wel ergert aan de praktijken van de mensen in Sodom. Hij zal er dus niet aan meedoen. Maar hij gaat er wonen, wordt er belangrijk en hij heeft op geen enkele manier een invloed, een goede invloed op die stad, op de bewoners daarvan. En je merkt dat hij ook zelfs een beetje gelijkvormig gaat worden. Want als je eigen dochters, die zijn nog niet getrouwd en in die tijd worden ze uitgehuwelijkt en dan trouwen ze met 16, 17, 18 jaar. Dus dat zijn nog meisjes van een jaar of 12, 13, 14. En als je die aan een stelletje woeste, wilde, van seksbeluste mannen geeft en zegt doe maar wat je ermee wilt, dan ben je diep gezonken. En dat is echt een invloed die die wereld van Sodom wel op hem heeft gehad. En dat is het gevaar dat je aan de wereld gelijkvormiger wordt als je zelf geen relatie ontwikkelt met onze hemelse Vader. En dan gaat die invloed van de wereld, die gaat heel geleidelijk, maar het komt voortdurend op je af. Je hoort haast niet anders. En dan ga je geloven dat dat de waarheid is. En voor ons is het echt zo belangrijk om ons vast te klampen aan Gods woord. Want dat is de waarheid. Nou, wat leren we ervan? Lift niet mee op het geloof van een ander. Werk aan jouw persoonlijke relatie met je hemelse Vader. En met Jezus. Er zijn momenten in je leven dat je echt zelf keuzes moet gaan maken. En laat je dan niet beïnvloeden door de wereld om je heen, want die is los van God. De wereld om ons heen heeft voortdurend invloed. Via alle media, internet, de buren, de televisie, social media, de sportvereniging. En dat mag je aan meedoen, maar let wel dat die invloed meestal werelds is en je op een heel verkeerd gedachte goed kan brengen. De Bijbel zegt, we zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Ons burgerschap is in de hemelse sferen en dat is voor de eeuwigheid. En dit is een moeilijke tijd, maar het is tijdelijk en we worden daaruit verlost. Ons burgerschap in de hemel, dat is kostbaar. Dus let op het gedachtegoed van de werken van de wereld om ons heen en onderscheid dat van, met Gods woord, wat het goed en wat verkeerd is. Het laatste punt, als de maat vol is, komt er een oordeel. Sommige mensen denken dat we nu al in Gods oordelen leven, want het leven wordt duur, er is inflatie, er is oorlogsdreiging, er is crisis hier, crisis daar, crisis zus, crisis zo. Daar kunnen we helemaal eens zijn met de wereld om ons heen, want dat is de situatie. Maar Gods oordelen zijn van een hele andere orde. Als God gaat oordelen, dan lees je in Openbaringen wat dat inhoudt. Ik ga daar niet nu nader op in, je kunt het allemaal zelf zo lezen, maar dat is een onleefbare wereld. En dat duurt zo'n 3,5 jaar. Voor mensen die geloven, die hoeven daar, of die komen daar niet in. God kan je redden van het oordeel. En God wil je ook redden. En hij zal je ook redden als je in Christus bent. Er zijn een paar manieren. Noach, lees je, die wordt op een eigenlijk hele rustige manier gered. Hij krijgt, de meeste Bijbels uitleggers leggen dat zo uit, hij krijgt 120 jaar om die ark te bouwen. met zijn zonen. Dat is een hele klus, zo'n grote boot. Heeft er 120 jaar aan getimmerd. De mensen om hem heen hebben dat gezien. En die zullen hebben gevraagd van, wat ben jij nou aan het doen? Wat is dat voor een ding? Want er is daar geen zee. Er is misschien niet eens een rivier. Waarom zou je een boot bouwen? En dan heeft ze uitgelegd van wat er gaat gebeuren. Maar ze lachten hem uit. Ze hebben hem niet serieus genomen. Op de dag van het oordeel gaan ze de boot in met de hele familie en de dieren die erbij horen. En God doet de deur dicht. En dan komt het oordeel en Noach wordt op een rustige manier gered. Lot wordt ook gered. Maar niet op een rustige manier. Hij wil eigenlijk die wereld niet weg. Hij aarzelt, de engelen moeten hem meesleuren. En alleen maar vanwege Abraham. En ze trekken hem er zo uit. Zijn vrouw kijkt om en die ontvangt dus wel het oordeel. Want die wil helemaal niet weg. Die komt waarschijnlijk ook uit Sodom. En Lot wordt als door vuur heen gered voor die periode, voor dat oordeel. En dat kan ook. Je kunt als door vuur gered worden. In Korinthe 3 en 5 staan er een paar voorbeelden van mensen die als door vuur heen gered kunnen worden. God heeft voor ons ook een andere oplossing. En dat is dat er een moment komt dat Jezus zijn gemeente komt halen. Voordat het oordeel van God komt. En ieder die oprecht met Jezus wandelt, de Vader vertrouwt, zal daarin meegenomen worden. En dat is een veilige manier om uit het oordeel van God te komen. Maar wie vastklampt aan aardse mogelijkheden om in dat oordeel te leven, die gaat verloren. Voor ons is de enige redding het geloof en het ons toevertrouwen aan Jezus. Ons fundament. Amen.